Welkom bij Van Dijk en Van Dijk, de podcast over smaak in alle vormen. Wij zijn Jeroen en Yannick, allebei Van Dijk, maar geen familie. Elke aflevering nodigen we een centrale gast uit die net zoals ons gepassioneerd is door lekkere dranken. Samen ontdekken we het verhaal van onze genodigde aan de hand van een drankje dat deze gast voor ons meebrengt. En zoals het goede gastheren betaamt, trakteren we er natuurlijk ook eentje terug. Jeroen, ik wou zeggen, het is lang geleden.
Maar het is lang geleden.
Ja, maar we hebben elkaar van de week al 3 keer gezien.
Ja, het is misschien
maar
er wat over.
Setting, niet in de setting van de podcast. We hebben leuke dingen gedaan.
Nee, Yannick is hier met een Negronis komen maken voor 15 man. Dus,
dat klinkt heel smakelijk.
Dat was geweldig, ja, absoluut. Ja. Ik vroeg mij ook af, want je hebt nu weer een t-shirt aan met Negroni op. Heb jij nog andere kleren ook, Yannick? Of,
Weinig.
Oké, ça va.
Merchandise, hè.
Ja. Nee, het is alweer van begin van de zomer geleden zeker dat we hier nog in de Jones Foodbar gezeten hebben. Ja. Onze vaste locatie. Tussendoor hebben we even Billy Walker gedaan, maar dat was in de Flavorshop in Goik. Maar ik hoop dat we het nog kunnen.
Dat zullen we ze biedt zien, hè?
Ja, voilà.
We hebben alvast een goede gast, dus dat stuk komt wel goed.
We hebben een goede gast en zoals het traditioneel is bij ons, wij bereiden ons niet voor.
Aha.
En de eerste vraag is altijd dezelfde. Dus Vincent Schietse, wie ben jij?
Wel, de naam heb je al gezegd. Ik ben dus Vincent Schietse, brand ambassador voor Brown-Forman. Brown-Forman is een Amerikaans bedrijf. Die vooral bekend staat voor American Whiskey. En een van de grootste bekende merken daar is natuurlijk Jack Daniels en Woodford Reserve. Het is voor mijzelf ongeveer een 10-tal jaar dat ik mij begeef in de spirits sector. Ongeveer alle spirits die er bestaan, behalve rare Aziatische dingen, toch al eens gecoverd. Vandaar, ik ben... zeer tevreden om hier te gast te zijn bij jullie in deze mooie Downing Street.
In de Downing Street van de Jones Foodbar. Ja. Ben jij per ongeluk in de spiritswereld beland of was het een bewuste keuze?
Het was eigenlijk per ongeluk. Eigenlijk is dat... Ik heb 9 jaar in ploegen gewerkt. Halfgeleider, microchips. Dat was full continu, zal ik maar zeggen. In een pak, ingesloten, geen natuurlijk licht. Tot als ik opeens iemand heb leren kennen... mijn allereerste baas, Tim Vijs, waarbij dat ik een opleiding gevolgd heb door 7 lessen doorheen de wereld in de wijn. En dat lag mij wel. Ik vond dat wel leuk. Food pairing en dergelijke meer. Lekkere smaken. En die zei dan van, ja, kijk, ik zie wel dat je daar aanleg voor hebt. Ik heb sommelier conseil gedaan aan de Universiteit van Suisse-la-Rousse. Dat zou wel nog iets zijn voor u. Dus, zo gezegd, zo gedaan, heb ik dat ook 3 jaar gedaan. Om dan uiteindelijk bij hem aan de slag te gaan. En in die tijd, het bedrijf bestaat nog altijd, Spirits by Design in Moen. En daar heb ik gemerkt dat mijn passie voor spirits eigenlijk mogelijk nog groter was dan de wijn. En bij deze zitten we daar nog altijd.
Dus een job zonder licht en dan het licht gezien.
Ja, inderdaad. Dus Spirits by Design, dan Filiers uiteindelijk. En,
lang in de Genever gezeten.
Ja, lang in de Genever gezeten. Doen ondertussen ook single malt en dergelijke meer. En dan kwam de opportuniteit bij Brown-Forman. En tot op heden zit ik daar. Dus, en daar hou ik mij vooral bezig met de American Whiskey. Mm-hmm. Zijn de Jack Daniels, alles van Super Premium. En uiteraard ook Woodford Reserve.
Het ging hier al even over mijn kledij. En ik had eigenlijk een andere t-shirt moeten aandoen. Maar ik heb een Jack Daniels t-shirt op.
Ik heb zelf ook wat Jack Daniels merk aan.
Bij mij is het begonnen bij Jack Daniels eigenlijk wel.
Is dat zo?
Is het niet bij iedereen zo wat dat begint bij Jack Daniels?
Ik heb dat nogal vaker gehoord.
Ja. Ik heb er straks nog, want ja, we bereiden ons niet voor, maar ik heb er straks nog een beetje aan het lezen geweest. En... ik heb een goede quote gevonden van hoe dat Frank Sinatra met Jack Daniels begonnen is. Kan je hem vertellen?
Ja, je mocht hem nu vertellen.
Ah, ik hem vertellen? Ah, ja. Dus, we spreken 1947 en Frank Sinatra is op stap met Jackie Gleason, een andere entertainer blijkbaar. Ja. En ze willen iets bestellen aan de bar en Jackie Gleason zegt tegen Frank Sinatra, Jack Daniels, that's a good place to start. Ja. En daar is de liefdesrelatie van Frank Sinatra met Jack Daniels begonnen.
Ja, ik weet, er zijn bepaalde verhalen die de ronde doen, maar die zijn ook waar. Dus ik denk niet dat er een concert was waar dat hij niet zijn private stash van Jack bij had. Dus hij had meestal een fles of 3 of meerdere bij. En het verhaal zou ook zijn dat ze hem effectief begraven hebben met een fles Jack Daniels. Dus mm-hmm. Frank Sinatra ligt begraven met een fles Jack in zijn hand.
Ja. Je weet maar nooit, hè.
Je weet maar nooit, ja. Voilà.
Weet, we kunnen dan misschien spreken over de devil share in plaats van over de angel share.
Nee, maar wat Yannick zei, klopt wel. Hè. Ik denk dat zowat iedereen dat ooit voor de eerste keer met whisky in aanraking komt, dat zal waarschijnlijk wel met Jack Daniels zijn. Of toch heel veel van die mensen.
Nu, het is sowieso een van de meest bekende instapwhiskies, zal ik maar zeggen. Vooral de Old Number 7 dan. Die is die heeft bij de meeste mensen die ik ken toch overal wel eens de revue gepasseerd. Meerdere breiden ook uit naar andere versies. Ik hou mij voornamelijk bezig met de single barrel reeks bijvoorbeeld, mm-hmm. maar de Old Number 7 blijft een iconische klassieker. Dat is fantastisch.
Het is een beetje zoals Bic. Hè? Een Bic is synoniem voor een balpen geworden, maar een Jack & Coke is gewoon een whisky cola.
Ja, ja, zeker.
Met welke whisky dat je hem ook maakt, dat is een Jack & Coke.
En zo is het bij mij ook begonnen. Dat is op café, een kameraad van mij was altijd whisky cola aan het drinken. Ik had dat ook eens geprobeerd en ik lustte het echt niet. En dan zei mijn kameraad, probeer eens een Jack & Coke.
Ja. That's a good place to start.
En vanaf dan was ik ook verkocht.
That's a very good place to start, zou ik zeggen.
Ja, dat is toch gek, hè? Dat zo... Allee, ja, gek, dat is ook niet gek, hè? Want dat is gewoon een wereldwijd brand natuurlijk.
Ja, kijk, het is een ideale combinatie. Tegenwoordig hebben ze het zelf in blik zitten. Het is al lang geen geheim niet meer dat de internationale co-branding op het nieuwe blik... Vroeger stond er Jack & Coke op. Nu staat er effectief Jack Daniels en Coca-Cola op het nieuwe blik. Het is een match made in heaven. Hè. En ik zeg het, de RTD-markt is overal aan het exploderen. Dus het maakt het nog gemakkelijker voor mensen die Jack & Coke willen drinken om het eigenlijk te gaan nuttigen.
Misschien even voor de mensen thuis, RTD, dat zijn ready to drink.
Ja, dat klopt.
Voorgemaakte cocktails in blikjes of flesjes. Voor mensen dat niet zo thuis zijn in de terminologie.
Ja, Jack & Coke samen met gin en tonics en dat soort dingen zijn zo de simpelste cocktails om te maken. Maar ik ben een bruggetje aan het maken voor jou, Yannick. Omdat wij trakteren altijd iets om te drinken. En Yannick gaat een cocktail maken.
Ja.
Maar dat is iets complexer, denk ik.
Fantastisch.
Ga je eerst iets vertellen of ga je eerst maken?
Nee, vooral, normaal laten we altijd onze gasten eerst iets schenken, maar ik kan nu ook iets andersom doen. Omdat, van een cocktail heb je ijs nodig. Ik heb er een emmertje ijs staan en anders is dat een emmertje water als ik te lang wacht. Dus ik ga er gewoon aan beginnen en ik kom zelfs terug.
Dus je gaat op de achtergrond geshake horen enzovoorts. Wij babbelen ondertussen rustig verder.
Dat is zalig, amai. Ik ben een zeer grote fan van cocktails, dus laat maar komen, zou ik zeggen.
Maar ik denk dat ook iets is dat meer en meer aan het komen is voor merken zoals
zeker
Jack,
en vast.
Voor Woodford ook, denk ik.
Ja, zeker
de high-level
en vast.
Cocktails.
Ja, Woodford is natuurlijk iets die we eerder zullen gaan toespitsen op de high-end bars. Jack heeft natuurlijk altijd die connotatie dan zeker de Old Number 7 om eerder een simple serve te gaan zijn, zoals dat wij dat noemen. Dus gewoon een spirit en een mixer. Mm-hmm. Wat dat niet weglaat, is dat Jack zeker tegenwoordig met de nieuwere producten die uitkomen, zoals daar zijn de single barrel reeks en het product die we hierna gaan bespreken.
Dat is een verrassing voor straks.
Ja, het is een verrassing, dus ik verklap nog niks. En dat zijn natuurlijk wel producten die echt gemaakt zijn om de bartender mee te kunnen gaan bekoren uiteindelijk. Dus,
het is een beetje aanpassen voor mij, omdat mijn zoon heet Jack.
Is waar?
Dus elke keer als je Jack zegt, moet ik aan mijn zoon drinken.
Ah, wel, maar dat is fantastisch.
Ja, het is ook... Weer, dat is grappig. We zeggen altijd, automatisch Jack, hè, en niet Jack Daniels.
Ja, ja.
Dat is gewoon... Ja,
ja, weet je, er is zo'n publiciteit die we gedaan hebben. Ik dacht dat dan een banner was die zo op de abribussen en zo gekomen is. En dan stond er Jack Wa, Jack Da, Jack, Jack. En dan, it's just Jack Daniels, weet wel.
Ja.
Maar ja, in de bar scene, zal ik maar zeggen, of aan de toog, zoals dat we hier zitten. Ja, iedereen vraagt het op zijn manier. Jack Da of Jackie Coke. Of er zijn verschillende benamingen die wel gegeven
worden. Is dat voor jou, omdat jij met de meer premium versies van Jack bezig bent, is dat een nadeel?
Nee, ik spits mij vooral toe. Weet je, uiteindelijk zit daar allemaal een strategie achter. Hè? Want als je kijkt, Jack Daniels heeft bijvoorbeeld de flavors. Zeg maar Apple, Honey, Fire. Apple, Honey en Fire die spitsen zich eerder toe op een veel jonger publiek. Die worden ook gemixt. Zeg maar Jack Apple Tonic, Honey and Lemonade of Fire met Ginger Beer. En eigenlijk via die weg proberen wij eigenlijk het jongere publiek, whisky is niet altijd even gemakkelijk om mee te starten als spirit, proberen wij die eigenlijk op een zachtere manier, dus met een smaakje, kennis te laten maken met wat dat whisky uiteindelijk is. Mm-hmm. We kunnen dat geen whisky noemen, dat is uiteraard een liqueur, want we zitten maar op 35 graden. Maar dan is het wel zo, je leert een merk kennen en dan vind je dat hopelijk lekker en dan groeit je daarin door. Mm-hmm. En misschien kan het zijn dat je dat merk ook wel eventjes vergeet, maar op latere leeftijd gaat je waarschijnlijk wel ooit nog een keer passeren aan een whiskystand of op een beurs of weet ik veel wat. En dat is hetgeen die ik nu heb. Mensen passeren, Jack Daniels, oh, single barrel.
Iets speciaals, ja.
Dat is lang geleden. Of, amai, die heb ik nog niet geproefd. En dat is dan meer mijn publiek, zal ik maar zeggen. En die zijn meestal ook iets ouder. Ja. We merken ook in de bar scene bijvoorbeeld, als we dan al meer naar high-end bars gaan, dan is dat vaker ook de single barrel reeks die gekozen wordt voor het mixen dan.
Ja, natuurlijk, met die dingen, de specialere, de high-end dingen, sta je ook op de whisky festivals natuurlijk, ja. Waar dat je met de, laat ons zeggen, de Schotse whisky drinkers komt. Ja, daar zijn ook veel vooroordelen. Hè?
Ja, daar zijn heel veel vooroordelen, daar heb je zeker gelijk in. Ik heb het niet altijd even gemakkelijk. Alhoewel, denk ik, dat ik ga lang genoeg mee. En het is wel zo dat ik de laatste 2 jaar, ofwel is het omdat ik er zelf in zit, ofwel is het omdat ik er gewoon zo graag over vertel, maar ik merk dat de trend wel is gezet om de oogklepjes iets verder open te doen. Mm-hmm. Dus single malt is en blijft een gigantische categorie. En dat zal altijd wel de chouchou blijven, denk ik. Maar single malt wordt ook heel duur, vaak heel schaars. En ook heel investmentgebonden. En ik voel wel op een of andere manier dat wij daar toch wel een beetje de vruchten van plukken. Omdat mm-hmm. uiteindelijk mensen kijken ook wel, wat is er nog binnen diezelfde prijskategorie? En niet iedereen wil zijn duurste of beste fles single malt opentrekken als de kameraden komen. Laat staan, daar een cocktail mee maken. Mm-hmm. Dus als je gaat gaan kijken op wat dat volledig de early American scene van cocktails gebouwd is, ja, dan komen we wel nog steeds bij bourbon en rye terecht. Ja. En ik denk dat, de opmars uiteindelijk terug van die scene, dat zeker terug in gang gezet is. Mensen hebben veel meer aandacht voor wat speelt er zich nog af naast single malt whisky. Ja.
Zouden die meer premium producten, is dat eigenlijk iets recents? Of bestaan die al heel erg lang?
Wel, laat ons zeggen, Jack Daniels heeft zich eigenlijk altijd toegespitst op de Old Number 7. Dat was het eerste en dat is eigenlijk de backbone hè, van de company. En daarnaast, ja, dat is met trends. Hè. Opeens komen er flavored whiskies. Je ziet dat goed marcheert, dus dat hebben wij ook gedaan. Nu, de premiumisatie, die is denk ik steeds meer en meer, als ik het mag zeggen, door corona of zo, is die meer en meer ingezet nu. Er zijn bepaalde producten die uitkomen die ze ook al langer hebben dan vandaag. Wauw. Kijk eens aan.
Ja, de cocktail komt op tafel voor de luisteraars. Ja. Daarom dat er een wauw komt.
Jullie kunnen dit niet zien, maar ik wel. En het ziet er heel lekker uit.
Ik ga er ook een foto van trekken terwijl we verder babbelen.
Ik voel mij bevoorrecht. Dank u wel, Yannick.
Ja, ik heb hem nog niet geprobeerd, dus het is voor mij ook even spannend dat hem lekker gaat
zijn. Wel, cheers.
Cheers.
Op de podcast.
Cheers.
Voilà.
En op Downing Street.
Het is helemaal mensen waar iedereen aan het drinken is.
Ja, ja, ja. Ja. Het is korter dan anders.
Mm. Citrus. Is het een variatie op een whisky sour of zo?
Ja. Ja. Het is een soort van een mix tussen een Lynchburg Lemonade.
Aha.
Denk wel de Jack cocktail.
Dat is zeker waar.
En een whisky sour. Dus ja. Ik heb er iets tussen.
Heel lekker. Heel fris.
Apricot, brandy. Maar de Lynchburg Lemonade is Jack Daniels met triple sec. De bekendste triple sec is Cointreau, dus dat wordt ook het meest gebruikt. Dan limoensap en lemon en lime lemonade. Sprite, met andere woorden. Maar ze noemen dat geen sprite.
Ja, nee, dat noemt lemonade in Amerika, maar bij ons is dat gewoon sprite, uiteraard. Ja. Ja.
En ik heb hier een beetje inderdaad richting de whisky sour gegaan.
Uh-huh. Ik vind het heel fris.
Dus wat zit hierin? Dus ook de Jack Daniels. Dan die apricot brandy. limoensap, citroensap, een beetje suikersiroop en een beetje bruiswater.
En bitters.
En angostura bitters.
Die moest ik daar straks nog gaan halen aan de bar van Janik. Dus dat weet ik dat
nu
die
nu kwam de vraag,
zet.
Heb de bitters toch gebruikt? Ik ben er speciaal. Ja, ja.
Het is een heel klein beetje straffer dan Lynchburg Lemonades, wat een super drinkbare cocktail.
Ik vind het heel lekker.
Ja. Gevaarlijk spul.
Ja, dan altijd wel toegankelijk. Ja, maar de Lynchburg Lemonade is nog gevaarlijk.
Ja, 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 dat geloof ik direct. Ja.
It's completely up my alley, zou ik zeggen. Ja. Heel leuk.
Zalig, hè.
Ja. Ja, de wereld van de cocktails, dat is ook iets waar ik mij persoonlijk in verdiept heb... met zo'n klein side project.
Met veel tegenzien waarschijnlijk ook.
Nee, eigenlijk niet. Maar ik dacht van, goed, als je wilt geïnteresseerd raken in spirits en je wilt die spirits leren kennen. En ik ben altijd... Het liefste wat ik deed ook bij Sommelier Conseil, dat was mes vins. Dus dat was eigenlijk effectief de food pairing. Waarom gaat deze wijn zo goed samen met dat type eten? Waarom is dat? En dan wou ik dat ook weten bij spirits, omdat het is toch wel een heel groot voordeel... als je werkt in de spirits market en je moet iets verkopen, mensen willen ook suggesties tegenwoordig. Mensen hebben geen probleem met te betalen voor een fles of iets te kopen die duur is, maar ze krijgen daar wel graag een suggestie bij. En als je dan kunt zeggen van kijk, dit is onze Jack Daniels en je kunt daar dan mee maken en dat is redelijk simpel om zelf thuis te doen, dan is het eigenlijk al verkocht. Neem nu bijvoorbeeld Gentleman Jack. Gentleman Jack is ook zo'n product die ze gelanceerd hebben, omdat, als we het hebben over Jack Daniel, was een enorme gentleman. Dus die referentie is eigenlijk voor ons de referentie die we naar voren schuiven als we een whisky sour willen maken. Dat noemt dan een gentleman sour. We nemen het klassieke recept en de whisky is dan eigenlijk Gentleman Jack. Dus heel lekker voor de mensen die dat thuis willen proberen. Klassieke whisky sour recept. En je neemt uw whisky Gentleman Jack. Ja.
Als je het over food pairing hebt, dan moet ik even ook naar een ander event waar ik u onlangs gezien heb. Dat je zelf georganiseerd hebt ook, Vincent.
Ja.
Over Ben Riach, want dat heb je nog niet gezegd. Maar ook Ben Riach, Glen Glassau, Glen Dronach zitten bij jullie in de portefeuille. Daar hou je ook mee bezig. En dat was een blind tasting event rond de Ben Riach 16.
Dat was heel speciaal.
Bij Dan Le Noir in Brussel?
Ja, dat klopt.
En dat was geweldig?
Dat was geweldig. Ik heb mezelf ook... ik wist niet goed wat ik mocht verwachten. Maar ik heb mezelf ook heel goed gehad. En het is heel raar om deprived from sight...
Ja.
Dingen in uw mond te steken, eigenlijk.
Maar dus voor de mensen, het concept was... Letterlijk een maaltijd met aangepaste... Er waren aangepaste whiskies bij. Hè. Maar volledig in het donker. Dus geen streepje licht gezagd. Je zat echt in het zwart. Je moest zoeken op de tast op je bord waar dat je eten lag. En dan proeven. Mm-hmm. En dat is superboeiend, want je denkt dat je weet hoe dat dingen proeven.
Ja.
Maar dat is helemaal niet zo blijkbaar.
Nee. Dat is zo... trouwens, we hebben dat nog een keer gedaan. En ik denk, Yannick, daar waren jij ook bij, tijdens de Caban.
Ja,
ja,
klopt.
Daar hebben we met de zoon van Dominique Persoon, Julius, hebben we toen in de Caban in Terhulpen, hadden we 3 chaletjes. Eén was een masterclass Woodford Reserve, met Arnaud was dat. Dan hadden we Make Your Own Old Fashioned met Jurgen Nobels. En dan met Julius Persone. En als je dan spreekt over food pairing, ik heb die jongen echt gezegd, als we aan het overleggen waren, van hoe ver kunt je gaan in die food pairing? Mm-hmm. Om je maar een idee te geven. Een van de middelste pralinen, dacht ik, daar had hij de single barrel rye, dus rogge, bijgezet. Had hij verwerkt met roggebloem, een witte praline, en daar zat een zwarte lijn in. En die zwarte lijn, dat was actieve houtskool.
Mm-hmm.
En dat moest dan ook verwijzen naar de Lincoln County Process. Dus Jack wordt gefilterd door houtskool. En zo kreeg hij, door maplewood charcoal eigenlijk. En ik vond dat fantastisch. Als je zo ver... in dat verhaal gaat.
Echt conceptueel, alles doortrekt.
Conceptueel, ja, ik vond dat geniaal. En die pralinen waren ook stuk voor stuk...
Het waren ook niet de meest voor de hand liggende. Als ik me goed herinner, was er een met prei ook bij. Een praline met prei.
Prei,
een praline. Sorry. Sorry.
Ik weet niet meer zeker dat het prei was.
Ik heb toevallig geen samples bij, want nu wil ik wel zo'n... ik weet niet of dat prei was. Ik denk dat er was een met een fermentaat van chipotle.
Ja.
Dat weet ik. Dat zat ook in die, met die rogge, omdat hij die spiciness zou gaan doortrekken.
Ik durf er mijn kop niet op verwennen dat het prei was, maar het was echt zo'n niet voorhand liggende groente en alleszins.
Ja, het is, ze hebben... ik weet ze niet meer allemaal van buiten, maar ook daar heb ik ook enorm veel bij geleerd over chocolade gewoon. Mm-hmm. Ik zeg, de passie van die jongen. En dan merkte ook van, als je een praline eet... Ja, ik wist eigenlijk niet tot dan hoe dat chocolade gemaakt werd.
Mm-hmm.
Ik wist totaal ook niet dat die bonen moesten gefermenteerd worden en dergelijke
en
meer.
En heel veel dingen nog kunt doen aan de smaak. Ja.
En ik vond dat geniaal. Ja, als je dan een sipje nam van de whisky, samen met de praline, dan merkte echt wel van, die gast heeft daar echt wel zijn tijd, zijn ziel en zijn passie in gestoken. En ik zei, zulke dingen hebben mij altijd enorm geïntrigeerd.
Hoe moeilijk is dat om dat naar een groot publiek over te brengen? Want we spreken hier over op maat gemaakte pralines met roggebloem en actieve kool in enzovoorts. Ligt de man in de straat daarvan wakker? Of zijn we nu echt onszelf een plezier aan het doen als nerds?
Ik denk dat in de shop bij hem, dat mensen echt wel komen, omdat hij werkt met limited editions.
Kan er op zoek zijn, ja, oké.
En dat zij echt wel komen van... Want hij doet vaak, en hij zet dat soms online ook, van kijk, deze praline ligt hier een maand en daarna gaan we die nooit meer maken.
Mm-hmm.
Dat is een beetje gelijk bij bepaalde klanten van mij. Als ik cocktailbar Botanical by Alphonse neem in Namen, dan heb jij elke maand een nieuwe menukaart en heb jij die cocktail niet geproefd met Woodford, en wel, je gaat hem nooit meer drinken ook.
Ja, op die
manier. En dat vind ik wel leuk, want daar moet je ook een heel creatieve geest voor hebben. Hè. Mm-hmm. En ik kan ze eigenlijk alle twee een beetje vergelijken. Hè. Ze hebben allebei een labo. Een keer dat je begint bezig te houden met fermentaten en vacuumdistillaties en weet ik veel wat, dan is het niet de bedoeling om een normaal pralineke te maken met wat pralineën. Hè. Dan wil je all the way gaan. En hij zei dat ook, want er waren pralines over. En hij zei van, kijk, je kunt ze meenemen naar het werk, houd er rekening mee. Een maand ongeveer. En dan niet meer opeten gewoon, want dat begint intern misschien moleculair te veranderen of zo. Maar dat vond ik impressive. Daar was ik echt wel...
ik vind dat ook super interessant, zo'n ding. Hè? Maar ik vraag me altijd af, je moet daar ergens ook een instapmoment, hè? A good place to start, voor de gewone mens, voor een pairing met Jack of Woodford of eender welke whisky met chocolade. Ja, hoe doe je dat? Zo een paar basisdingen of zo?
Ja, ik denk dat de combinatie whisky en chocolade... Dat werkt altijd, dat wel al vaker gedaan is. Ik denk ook dat whisky belangen niet de enige spirit is waarbij dat je een lekkere chocolade kunt zetten. Maar ik moet zeggen, ik blijf het een leuk gegeven vinden en... wat we die avond getoond hebben dat mogelijk was, of wat Julius getoond heeft, dat vond ik echt wel impressive.
Mm-hmm.
Ja. Dus in de toekomst, en zeker voor Jack Daniels, omdat ik vind, Jack Daniels en voeding, kijk, ik heb hier daarnet iets gegeten beneden, en er stonden spare ribs op in Jack Daniels huis, en ik zeg let's go for it.
Ja.
Dus het wordt heel veel verwerkt in de keuken ook. Mm-hmm. Hè?
Maar er is een Jack Daniels barbecue-wedstrijd, hè? Waar onze... Ja,
de Jack Invitational.
Ja, Tom Bertels heeft daar aan meegedaan dit jaar.
Ja.
Maar die is in België?
Nee.
Ah, ja,
Tennessee, hè. Dus, maar er zijn dan voorrondes in elk land. En dan de winnaar mag dan naar Ginderen om dat te gaan doen met de beste barbecue.
Een van de grootste barbecue-wedstrijden ter wereld. En dat zijn dan, daar zitten vol freaks. Die dan een offset smoker, noemen ze dat dan. Dat is een heel grote barbecue... Dat ze echt moeten voorttrekken met zo'n grote truc. Dat
een beetje
echt...
zoals een Oklahoma dan.
Ja, een gigantische rookkamer waar met indirect vuur. Dus er zijn eigenlijk twee kamertjes in een barbecue. Eentje waar het vuur wordt aangestookt en dan komt de rook door de andere kamer waar het vlees ligt. En dan inderdaad slow cooking allemaal.
Ja, weet je, dat is iets die er enorm bij komt kijken. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook, ik weet niet of jullie het restaurant Elkerlik kennen. Elke lik, ja, dat is... hoe noemt hij nu weer? Ik kan niet meer op de naam van de papa komen. Maar dat was ook een van de pioniers in België om met Jack Daniels wood chips aan de slag te gaan. Peter, denk ik, of zo.
Ja, ja dan is dat een barbecue ja, grill wereldkampioen? Ja, ja, die denk heet het Peter.
Wel. Ja, Peter de Klerk?
Ja, ik, ja, Peter de Klerk, ja, inderdaad. Ja. Nu, dus Peter de Klerk. En ja, het restaurant bestaat nog steeds. Elkerlik noemt dat in Maldenham. En daar, doen wij, allee, daar doen wij ook heel vaak zaken met Jack Daniels. En dat is ook iets waar ik eigenlijk nog wel toekomst in zie om nog een keer iets samen te doen. Weet je, het past echt goed ja, samen.
Ze hebben zelf ook barbecue sausen en zo hè, van ja, Jack Daniels. Ja.
Tennessee whiskey ja, en barbecue voor in Lacades. Deze zomer ook hebben we op When Whiskey Meets Barbecue. Misschien ja, kent je dat van Whiskey Ghee.
Van Bart Messiaen en ja, Guy Lippes.
Ja, inderdaad. Klopt. Dus daar heb ik ook gestaan. Wel, ik kan u zeggen, tegen het einde van de avond stonden mijn armen dik en pijnlijk van de Gentleman Sours die we daar gemaakt hebben. Dat was gigantisch, dat was ook super warm. Maar daar hadden zij dus ook Gentleman Jack zowel verwerkt. Dus ik deed de cocktails, maar dat zat ook verwerkt in een bepaald gerecht. En hadden ze daar een soort crème van peer met Gentleman Jack ingekookt en dergelijke meer. Met gelakt buikspek van Breidelham. Of, ja, dat was...
Ja, maar Bart en Guy gaan daar ook heel ver in, hè?
Ah, wel,
in
die recepten. Ik heb Bart leren kennen daar. En ik moet zeggen, ik was wederom blown away. Ja. Voor mij ook. Het is en blijft een journey. En ik heb de indruk dat... Hoe verder dat ik ga in de spiritswereld, zal ik maar zeggen, hoe gekkere en crazyere toestanden dat ik tegenkom. Maar het is altijd met heel veel liefde, heel veel passie. En met heel veel respect eigenlijk voor onze producten. Dus ik kan dat alleen maar toejuichen eigenlijk. Ik vind het heel leuk.
Dat was ook wat ik nog wou vragen, want je hebt straks gezegd brand ambassador. Mm-hmm. Business development managers is ook iets dat op je kaartje staat, denk
ja,
ik.
Wel,
uiteindelijk... En dan vraag ik me af... Wat doe je dan?
Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk, de reden waarom dat er nu op staat, is eigenlijk meer een interne keuze geweest. Omdat, aangezien dat wij een nieuwe entiteit zijn van Brown-Forman, dus ja, iedereen weet, vroeger zaten wij in distributie bij Bacardi. Dus wij hebben nu eigen distributie opgestart sinds een jaar en een half. Ik ben gestart als sales rep. En in november kwam er een optie vrij. Een optie die eigenlijk meer... ging alles van super premium ging aanpakken en op dat segment ging spelen. Dat noemde niet brand ambassador, omdat er was nog niet eigenlijk echt een vraag naar een typische brand ambassador, puur sang, die eigenlijk ja, marketing is. Dus ik deed wel nog verkoop ook. Hmm. Ja. Ik kan u wel zeggen, nu in september... gaat dat nogmaals veranderen, dan ga ik steeds... Maar dat is steeds meer de bedoeling geweest om naar dat brand ambassadorship te gaan. Dus ja, business development, wat is dat? Kort gezegd, zorgde ervoor dat je product op zoveel mogelijk plaatsen terechtkomt en hopelijk zoveel mogelijk geschonken en gedronken
zoeken naar
wordt
nieuwe
ook.
Opportuniteiten.
Voilà.
Ja. Ah, maar dingen zoals dat blind tasting event, is dat iets dat je dan zelf hebt uitgedacht en uitgewerkt? Of is dat iets dat vanuit Schotland in dit geval komt?
Nee,
bij RIAC,
het blind tasting event is eigenlijk een samenwerking met Nectar.
Ja.
Want de single malts die worden eigenlijk gedaan door Nectar.
Ja.
Dus daar geven wij een ondersteunende rol. Dus ikzelf was daar ook als een ondersteunende rol. Maar dat evenement is wel in samenspraak met ons. Eigenlijk is dat een collaboration between Brown-Forman Belgium en Nectar, als je het zo wilt zeggen. Okay.
Right.
Ja. En eigenlijk was dat, denk ik, oorspronkelijk een ideetje van Aurélie. Die binnenkort terugkomt bij ons, die eigenlijk de marketing manager is voor Jack Daniels bij ons.
Just.
Ja.
All right. Mag ik nog iets vragen over de single malts ook? Bedriag, Glenglassau, Glendronach?
Ja, zeker en vast. Ik ga proberen antwoorden.
Het is een vraag met een inleiding een beetje, dus je hebt nog tijd om te drinken ondertussen. Mm-hmm. Dus... dat zijn drie merken die voor heel veel mensen echte love brands zijn. De mensen echt... Ik persoonlijk, Glendronach, was een van mijn eerste liefdes van single malt toen ik met single malt begon. Hebben een heel lange geschiedenis, maar laten we zeggen dat die laatste 20 jaar dat daar snel gegaan is. Hè. Billy Wacker heeft daar heel veel werk gedaan, heeft die merken terug op de kaart gezet enzovoort. Mm-hmm. En zijn die naar jullie gegaan, mm-hmm. een groot Amerikaans bedrijf. Mm-hmm. En dan was er een beetje schrik in de, bij die liefhebbers, bij die whiskywereld, bij die whiskyliefhebbers, van wat gaan ze met ons, met onze, tussen aanhalingstekens, merken doen in Amerika? Hoe stel jij mensen met dat soort existentiële vragen gerust?
Goh, kijk, enerzijds op de malt zelf, zoals dat ik al zei, heb ik nog niet zoveel gewerkt. Nu, op beurzen zoals Spirits in the Sky, waar ik ook een ondersteunende rol, daar sta ik ook vaak aan de stand van de whiskies. Ik ben er geweest naar de stokerijen samen met Stuart. Dus ik heb...
Dat is trouwens een aanrader voor iedereen. Als je ooit de stokerijen kunt bezoeken met Stuart Buchanan, beste moment ooit.
I can approve. Mm-hmm. Dus dat moet je zeker doen. Maar het is zo... Brown Forman heeft eigenlijk een visie opgesteld. Je kunt dat zien in een soort van driehoek. En vooral op Ben Riach krijgen wij eigenlijk... Het meeste, want ja, Glendronach en Glenglassaugh zijn op zich niet zoveel veranderd. Mm-hmm. Behalve Glenglassaugh heeft nu een complete nieuwe range, which, by the way, kan ik jullie zeggen, die echte aanraders zijn. Mm-hmm. Voor het eerst sinds kort hebben we daar nog een keer een jaartal op de fles. Dat is een 12 jaar uit, die de start zal worden van een nieuwe core range. En daarnaast hebben
die
we
komt
dan,
in het najaar, geloof ik, hè?
Die is al verkrijgbaar.
Die is al verkrijgbaar,
ja.
Okay.
Nectar is daar al mee bezig voor ons. En daar zijn twee nasses aan verbonden, de Sand and Bay en de Portsoy. De Portsoy die een beetje de tegenhanger is van de Torfa.
Just.
En dan Sand and Bay is iets meer op die tropical fruitiness. Ik noem dat zelfs funky, want Glenglassaugh is heel moeilijk te categoriseren, vind ik.
Ik kan heel even onderbreken. Ja. Denk dat niet al onze luisteraars nas kennen?
Nas is een non-age statement. Dus dat wil zeggen dat er geen leeftijd vermeld staat op de fles. Ziet je wel vaker op cast strengths bijvoorbeeld, staat meestal ook geen leeftijd op. Dus dat hoeft niet altijd. Je kunt ervoor kiezen in een core range om een 12, een 15, een 17, een 21. En dat is dan de minimumleeftijd van de youngest whisky, zal ik maar zeggen. Bij een non-age statement kiezen we ervoor om gewoon geen leeftijd op de fles te zetten.
Ja, dat is totaal geen kwaliteitsoordeel, hè, want het gebeurt heel vaak dat er heel oude whiskies in zitten en dan ene whisky dat iets minder oud is en dan zou ze de jongste er moeten opzetten.
Ja, dus, tuurlijk. Kijk naar volledig de peated scene. Bij peated zie je nauwelijks leeftijden op de fles staan. Waarom? Dat zijn allemaal zeer jonge whiskies en dat is ook logisch, want anders verliest je je rooksmaak, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Nu, last but not least, komen we aan Ben Riach. En daar is waar dat volgens mij een beetje het schoentje wringt, zal ik maar zeggen. En Stuart heeft ons dat ook uitgelegd. Het is waar dat de vorige range, voor die nu eigenlijk op de markt gebracht is, daar zat heel veel in. Mm-hmm. Maar wij hebben die range een keer naast elkaar gezien en het is wel waar. De liquid mocht dan misschien voor sommigen het summum zijn van. Het was heel onherkenbaar voor Jan Modaal, zal ik maar zeggen.
Omdat er veel te veel verschillende types en soorten en
vatrijpingen... Dus dan zaten we met whiskies, dezelfde whiskies die je op een Marsala vat, op een Madeira vat, op een PX-cask of een dinges, een quarter-cask, een puncheon, noem maar op. Allemaal heel leuk voor de whisky-geek.
Mm-hmm.
Maar dat was heel moeilijk. En ook, ik kijk naar een schap, en dat is iets waar ik me enorm mee bezighoud. Tegenwoordig zie je heel veel whiskymerken. Kijk naar Arran bijvoorbeeld ook, volledig een fles veranderd. Glenglassaugh heeft dat gedaan. Mm-hmm. Er zijn bepaalde merken die resoluut kiezen voor dat niet te doen. Neemt Glenfarclas bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat is een visie, dat is niet beter of slechter. Maar bij Ben Riach was het wel zo. En toen als ik op de stokerij zat, hebben we verschillende flessen naast elkaar gezet. En het is zo, zelf met het zonlicht erop, verdwenen de oude etiketten gewoon in het niets. Mm-hmm. Vanaf dat je 2 meter ver staat, kon het niet lezen.
Mm-hmm.
Dus die range is eigenlijk volledig aangepakt. Maar wat dat vele mensen niet weten, is dat het etiket die er nu ophangt, dat eigenlijk terugrefereert naar een van de allereerste etiketten van Ben Riach die ooit gemaakt zijn. En uiteindelijk, veel mensen zeggen van ja, ze zijn super gemoderniseerd. Nee, eigenlijk niet. We zijn eigenlijk helemaal teruggekeerd.
Meer oldschool dan ooit.
Ja, meer oldschool dan ooit, maar natuurlijk wel in de moderne vibe. En wat ik ook belangrijk vind, en dat is iets die we nu ook doen en die zeer ter dank afgenomen wordt van bepaalde cavisten en van ook verkopers die nog maar net starten met whisky bijvoorbeeld, is dat alle informatie op het etiket staat. Ja. En ik heb ooit een reclame gezien, en dat was een madamke die met een winkelkar aan het rondrijden is, en ze komt in de rayon van de drank, en die rayon verhoogt 10 meter, en die begint van links naar rechts te deinen. Mm-hmm. Dat is het gevoel dat Jan Modaal krijgt als je in een spirits, kave of een kavist of weet ik veel wat, en dan opeens is het, ja, maar ja, wat drinkt die van Oeschijren?
Ja, je komt nog.
Wat drinkt die? Ja, maar
een flesje vader, flesje whisky voor ons vader, voor vaderkensdag. Ja,
en dan begint het, hè. Waar staat het? Nu, wij hebben ervoor gekozen, met Ben Riach, wij willen een heel mooie, toegankelijke, typische stijl van de Speyside. En ik moet zeggen, ja, de craftsmanship van Rachel Berry, die ga ik nooit of te nimmer tegenspreken. Ik noem dat een wizard. Mm-hmm. Als je die mevrouw bezig ziet met honderden samples op haar bureau en die kan dat ervan maken, dan heb ik zoiets van, I put my trust in you. En ja, er zijn, neem nu de 16 bijvoorbeeld. Ja, het mooiste voorbeeld was, we hebben die geproefd in het licht. We kregen die terug in de donker.
Dus nu gaat het weer over die blind tasting event. Van, ja.
Jij weet ook wat er gebeurd is.
Ja, ja.
En opeens, het was een totaal andere whisky. Waar zitten we? Dit en dat. En hij werd de hemel in geprezen. Tot als we zeiden van mensen waren, ja, bombshelled, hè.
Ja, nee, want, mensen herkenden het ook gewoon niet. En dus dat was het grappige. Hè? Dus het was voordat we die zwarte zaal, die donkere zaal binnengaan, proeven we nog de 16. En jij gaf een uitleg erbij van hoe dat hem gemaakt was en wat dat de parameters enzovoorts waren. En iedereen gaat in die zaal binnen, wat op zich redelijk hilarisch is, want je moet allemaal elkaar schouder vastnemen en je wordt ook rondgeleid door blinde mensen die je bedienen enzovoorts. En je zit en iedereen krijgt een glaasje en zegt, oké, dit is de aperitief voor de maaltijd. En dan is het, ja, wat proefde en welke whisky denk je dat dit is? Mm-hmm. En dan krijg je de gekste gokken. Hè?
Ja.
Nu, ik had al een vermoeden dat je dat ging doen. Dus ik moet zeggen, ik had het absoluut niet herkend op smaak alleen, maar dus ik wist zelf dat je dat ging doen.
Ja. Dus omdat jij zelf ook zo'n gluiper bent.
Ja, dus omdat ik dat op exact dezelfde manier zou doen.
Ja, maar het was heel mooi en we hebben er gelukkig die een avond heel veel mensen mee kunnen verrassen.
Oh ja.
En dat vind ik nu net het mooiste bewijs. Maar verder dan dat is er een heel duidelijke visie. En dat is ook, ja, als je steward daarover bezig hoort, soms kunnen zeggen van, ja, maar ja, het wordt dan niet allemaal een beetje te veel door global en zo, maar het is gewoon een merk, een stevig merk moet een duidelijke visie hebben.
Hmm.
En binnen Ben Riach, wij zijn er nu ook, ja, vroeger, single malt, gaat dat toch niet in een cocktail draaien, en wat gaan we nu doen? Ja, sorry, maar voor ons, de 10 jaar oud, single malt, zelfs de peated versie, ja, die schuiven wij naar voren om een heel lekkere penicillin mee te maken.
Penicillin dat we dan
en kijk wat dat... hoe noemen ze? Life is Beautiful ermee gemaakt heeft. De Penny 2.0, of hoe noemde het?
Just, ja.
Ja, dat was een fantastische cocktail. Hè?
Ja.
Dus waarom niet? Ik zeg, als het product uw cocktail naar een hoger niveau tilt, waarom zou je dat in godsnaam niet mogen doen?
Ja, voilà.
En dan komen we natuurlijk bij 12, ook classic en ook peated. En dan zaten we met een gap, en dus dan kwam de 21 en nu zit die 16, die eigenlijk een iconic referentie was. Ja. Die is daar nu terug bijgekomen en gecreëerd. Want sommige mensen zeggen van, ja, die smaakt niet naar de oude 16. Die smaakt er wel naar, want die is gecreëerd naar analogie van de originele Ben Riach 16.
Ja, geheugens van mensen zijn ook niet altijd even
maar
goed,
weet
natuurlijk. Dus.
Ik heb daar op zich niet zoveel probleem mee, hoor. Want een spirit kan heel persoonlijk zijn. En ik begrijp dat. Het kan zijn dat als je iets geproefd hebt en opeens is dat niet meer verkrijgbaar op de manier die hij het wil drinken, dat zou je niet moeten doen met Jack Daniels, bijvoorbeeld.
Nee.
Jack Daniels, als jij die hier drinkt of je drinkt die in de Filipijnen, die gaat juist hetzelfde smaken.
De mens is een gewoontedier, hè?
Ja, absoluut. En het is moeilijk om ze ervan af te brengen.
Voilà. Ja, dus, en dat is zo bij vele andere merken. Jammer genoeg En dan moeten mensen ook vatten. Single malt is ook wel, en als je in de geschiedenis gaat gaan kijken, noem een Patterson crisis, waar dat ze bijna allemaal ten onder gegaan zijn. Ja, dan weet je dat er bepaalde periodes zijn die één voor schaarste gezorgd hebben. Of ja, er is al een keer een eigenaar geweest die iets te lucratief omging met oude whiskies te gaan verkopen. Mm-hmm. Of ja, who knows, het kan van alles zijn. Maar dat zorgt er wel voor dat op bepaalde momenten, want mensen denken niet verder na, er moet een product gemaakt worden, ik zeg maar iets, een 15 of een 18 jaar, die moet op een of andere manier, in de core range, moet die wel consistent zijn. Mm-hmm. Als die consistency er niet is, dan verdwijnt die referentie. Ja. Die valt er gewoon van tussen.
In de jaren 80 of 90 hebben ze bij Coca-Cola een team van experten erop gezet om een betere cola te maken.
Ja.
En al die experten waren het erover eens. Dit is een evolutie van Coca-Cola. Mm-hmm. Het werd op de markt gebracht en dat was het slechtste jaar dat Coca-Cola ooit gehad heeft. Omdat iedereen had zoiets van, ja, dat is niet onze cola niet meer. Dus dat is een financiële ramp geweest.
Allee, ik zeg soms, never change a winning team. Maar je moet wel aan zelfevaluatie durven doen ook. En bij ons was het gewoon, als wij onszelf vergeleken met waar dat Benriach zou kunnen staan en waar dat er toen stond. Ja, sorry, allee, we zijn ook allemaal wel profitable companies, zal ik maar zeggen. Je probeert ook wel iets te verdienen. Het is leuk om in die niche te zitten, maar uiteindelijk daar hebben we Glenglassaugh al voor.
Oh ja, tuurlijk.
Want Glenglassaugh is nu net die discovery malt die eerder voor geeky persons te vinden is. Benriach is voor ons een Speyside whisky die je zou in een niche duwen, dat klopt niet.
Maar de Benriach, de 10 en de 12 en dan de geturfde versies ervan, dus eigenlijk de core range nu, de basis core range van Benriach. Het is niet omdat je hier zit, want ik heb dat tegen iedereen al gezegd, ik ben daar hele grote fan van.
Ja.
Voor de kwaliteit dat die whiskies brengen voor de prijs dat ervoor gevraagd wordt in de winkel.
Dat is zeker.
Er zijn er weinig die eraan kunnen.
Dat is een feit. Dat is echt een feit. En jij zegt dat nu, maar ik hoor dat ook van mijn klanten. En dan vooral als mensen binnenkomen en die vragen van ja, ik ben op zoek naar iets gerookt. Ja, probeer maar een keer een geturfde whisky te krijgen, 12 jaar, die rond die prijskategorie hangt. En ik hoor dat van mijn beste klanten.
Ja, dat is ook zo.
Het is een heel leuk merk, maar ik zeg, de positionering nu, als je die gaat bekijken, Benriach is wat dat hij moet zijn. Mm. Dat is een classic, Speyside, fruit-forward style, waar dat de meeste mensen als instapwhisky mee in contact komen, maar die op latere leeftijd een enorme complexiteit kan bieden. Zijt je op zoek naar de sherry bomb, zal ik maar zeggen, en naar die zware, krachtige sherry flavors, dan gaat je naar een Glendronach. Ja. Glendronach die ook iets meer luxury gepositioneerd wordt. En zeide hij daar al allemaal voorbij en op zoek naar, hoe noemen ze dat? Die
iets geks.
Kleine,
iets anders.
Kleine
iets nieuws,
discovery malts die nog een beetje verscholen zitten. Want Glenglassaugh is jarenlang niet toegankelijk geweest voor het publiek. Ik denk dat ze, nu is de nieuwe core range, ik denk dat ze binnenkort misschien terug zullen publiek gaan toelaten. Ja, dan kom je daar terecht. En ik begrijp dat.
Tuurlijk.
Ik begrijp dat. Ik ben niet. Marketing kan alle kanten op gaan, hè, maar in dit geval begrijp ik het waarom dat wij ervoor gekozen hebben om dat zo te doen. En soms stoot dat mensen tegen de borst.
Maar ik denk dat met, als je het op die manier uitlegt, dat er heel veel existentiële crisissen opgelost worden bij mensen die zich daar zorgen over maken.
Ja, ik denk dat het de bedoeling is, zeker en vast van Brown-Forman en zeker en vast bij Rachel Berry, om Benriach en ook de andere malt naar een zeer, zeer hoog niveau te tillen. En dat is ook, als je dat nu vraagt aan Billy Walker, die heeft daar... Die is daar eerlijk over. Hè. Die zei, het zou geen een betere partner kunnen geweest zijn om de stokerij aan weg te doen. Dus.
Terug naar Amerika?
Ja, ik ging het net zeggen. Het is een mooi verdeeld portfolio, maar het is ook Amerikaanse whiskies. Hè.
En er staat hier al van in het begin eigenlijk, want voordat we begonnen zijn, is er al iets uitgeschonken in ons glas.
Ah ja.
Door Vincent. En ik wil daarvan proeven. Dus wat heb je erbij, Vincent?
Wel, eigenlijk... Het is niet voor te zeven, maar het is mijn eerste dag dat ik terugwerk na mijn verlof. Dus jullie zijn de eerste.
Woehoe.
Er zullen waarschijnlijk al mensen zijn in België die hem...
Nee, er is niemand anders.
Die hem misschien al ergens anders zouden misschien kunnen proeven hebben, maar dat zal niet in België geweest zijn. Maar ik heb dus de Jack Daniel's Bandit meegebracht. Dat is dus ook Tennessee whisky van dezelfde maker. Maar er zijn wel bepaalde voorwaarden waaraan dat je moet voldoen om een bottled in bond te kunnen zijn. En die voorwaarden zijn dus, je moet gemaakt worden in one single distillery. Eigenlijk een beetje zoals single malt. Je moet gestookt zijn in one single harvest season of distillation season, sorry. Zo zijn er twee op een jaar, van januari tot ergens in het midden en dan van het midden tot het einde van het jaar. En dan die tussentijd gebruiken ze natuurlijk om alle equipment proper te gaan maken.
In grote lijnen, summer of winter.
Ja, summer of winter. En dan moet je verplicht gebotteld worden op 50 graden. Dus je merkt hier al, we zitten met een product die een hogere ABV heeft. Als je ziet, Old Number 7 zit op 40. De Jack Daniel's Single Barrel Select, wat dat hetzelfde product is, zit op 45. Hier zitten we op 50. En dan is er nog één voorwaarde, de laatste. Je moet minimum 4 jaar gerijpt zijn in een bonded warehouse. Dus dat is eigenlijk een accijnsentrepot, zoals dat wij zouden zeggen. En er is nog iets heel leuks. Iets die eigenlijk iets typisch Jack is. Hier wordt er gerijpt op chiseled barrels. Okay. Weten jullie wat dat chiseled barrels zijn?
Gebeiteld, maar chiseled is...
Het is echt iets enorm leuk. Ja. Dus eigenlijk als je bij Jack binnenkomt, kun je... ze noemen dat the life of a barrel. Mm-hmm. En uiteraard start dat bij, ja, normaal gezien altijd Amerikaanse eik. De wet voorschrijft dat het moet een eik zijn, maar 99% is Amerikaanse eik, want ze hebben er daar natuurlijk heel veel van. Die vaten worden dan getoast en gecharred. Dat is iets waar we bij Woodford ook heel vaak mee gaan spelen, met die toasting en die charring. Dus toasting is uiteindelijk, uw vat wordt verhit, zonder dat de vlam het vat aanraakt, maar over een langere periode. Ja? Charring is dan effectief uw branden, een karamellisatie of een houtskoollaag gaan creëren in uw vat uiteindelijk. En dat wordt meestal veel korter gedaan, maar dat zorgt voor een verbrand oppervlak die je een beetje kunt vergelijken met krokodillenhuid. Dat heeft als voordeel, ja, Amerikaanse whisky, dat wordt gestookt in kolonnes, vaak met een doubler of een tumper achter. Voor de mensen die dat te technisch vinden, uiteindelijk kun je een doubler of een tumper vergelijken met een kleine potstil achter een kolom. Maar er is eigenlijk één nadeel, maar dat is nu net het typische aan American whisky. Als je spreekt over zaken zoals, wij noemen dat group 1 en group 3 fractions, dat zijn eigenlijk uw dingen die je niet nodig hebt. Dus ethanol zit in de tweede groep, maar methanol in de eerste en dan uw foezelalcoholen in uw groep 3. Daar heb je eigenlijk niet zoveel van nodig. Maar met dat systeem van dome sills komt daar eigenlijk heel veel van mee. Dat maakt dat je met een new make spirit zit die wel nog wat verfijning nodig heeft. Vandaar eigenlijk dat charren. Houtskool, als je kijkt bij Tennessee whisky, wordt het nog een keer gefilterd door houtskool. Dus dat heeft de eigenschap uiteraard om een spirit zachter te gaan maken. Mm. Vandaar die rijping op vat. Nu, chiseled barrels, zoals dat er bij de bandit gebruikt worden, die worden ook getoast, ook gebrand. En daarna gaan ze daarmee een machientje in, gaan ze eigenlijk heel fijne groeven gaan maken in die char, waardoor dat de blote eik terug bloot komt erin.
Ja, oppervlak eigenlijk.
Dus je zit met je contact met die char, maar hebt veel meer houtinvloeden en veel meer interactie tussen effectief nog je hout en je spirit, waardoor dat je hier eigenlijk, ja, in de neus die heel krachtige eikenhouten
neus krijgt. Dat is geen vereiste voor de bottled in bond. Dat is gewoon iets wat ze bij Jack Daniel's...
Nee, dat is geen vereiste. Dat is gewoon iets waar ze
toe te voegen.
Bij Jack mee werken trouwens. Er is ooit een versie uitgekomen, de Frank Sinatra.
Ja.
En daar werken ze ook deels met die chiseled barrels. Dus een leuk weetje voor alle mensen die de bandit kopen. En ook heel leuk om een keer te zien, als dat vat doorgesneden is, zie je eigenlijk dikke zwarte strepen met fijne witte streepjes tussen. Ja.
Zo van die zwarte strepen is een beetje een rode draad aan het worden in deze, in dit gesprek.
Ja, ja,
die pralinen ook alweer.
Het gebrek aan licht en zwarte strepen.
Ja, ja.
Het gebrek aan licht, maar uiteraard, ja, die zwarte strepen. Het is gewoon vooral heel veel die char, hè, komt terug. En vandaar ook, als je, mocht je zo, hoe noemen ze dat, in de marketing een moodboard moeten beginnen maken, ja, dan komt je al rap terecht bij houtskool en vuur. En dat is het ook bij Jack, hè. Als je op de stokerij rondloopt, die maplewood charcoal, die wordt bij ons ook zelf gemaakt. Hè. Dat zijn grote racks, die gaan ze dan gaan besproeien met New Make Spirit, wat wij White Dog noemen. Dat wordt dan in de fik gestoken, totdat dat houtskoolstatus bereikt heeft. En dan gaan we die uiteraard gaan gebruiken.
White Dog is ook een Jack Daniels uiting geweest, of ik weet niet of het nu altijd op de markt brengen.
Het was de White Rabbit, denk ik.
Ja, maar er was iets met... Nee,
of White Dog, Saloon. Ja, er zijn er zijn er twee vernoemd naar... ergens... Het is één bar ergens in Canada.
Dat is iets meer rood en iets meer wit.
Ja, die rode is, is in Canada, denk ik. Een van de bekendste bars, maar volledig ingekleed in Jack. En die een andere is White Dog Saloon of zoiets. Nu ja, dat zijn limited edition...
Ik heb hem thuis staan, maar ik wil ook niet zeggen...
Limited edition bottles. Leuk.
Zeg, en dit is de Bonded, dat is nieuw. Het komt nieuw op de markt. Is dit... Wordt dit standaard verkrijgbaar? Is dit limited edition? Hoe moet ik dit zien?
Eigenlijk is het mijn job om nu, mede dankzij jullie, daar een beetje buzz rond te gaan creëren. Ik ben ook bezig met een soft launch. Dus eigenlijk zijn het via onze partners, Nectar bijvoorbeeld, gaan wij een cavistenkanaal gaan aanspreken die daarmee aan de slag kunnen. Maar het is wel de bedoeling dat vanaf eind oktober, begin november, dat we dat stelselmatig gaan beginnen uitrollen dan overal. Het is een heel leuke reeks, want er hangt eigenlijk al een broertje aan vast. De Triple Mash. Mm-hmm. Die hebben we voorlopig nog niet in België. En dan volgend jaar komt daar zelfs een volledig nieuwe rye ook aan te pas. Ook in dezelfde fles. Dus dat wordt een heel leuke reeks om te volgen. Ja. Want allemaal bottled in band. Dus allemaal verbonden aan dezelfde regels.
Ook de triple mash.
Inderdaad.
Het is heel herkenbaar Jack Daniels. Maar
zo, toch ook heel anders, hoor.
Ja, een beetje de volumeknop wat meer opengedraaid.
Ja.
De nasmaak is wel langer.
Dus,
volumeknop op 11.
Ja. dit is eigenlijk een product waar dat ik mee fierheid eigenlijk wel de baars kan mee binnenstappen. Want al wie hiermee... cocktails wil maken. Ja. En dan spreken we over classic American cocktails. Mm. Noem maar op, Boulevardiers, Manhattans, Whisky Sours.
Zelfs de cocktail die ik daarnet gemaakt heb, is dat zeker in passen, absoluut.
Dus veel expressiever. Heel mooi. We zitten ook, ik zei het, de standaard mashbill is 80% mais. Maar ik vind dat, hier komt een heel mooie spiciness door, maar dat komt niet van de rogge. Normaal gezien, rogge geeft die mooie spicy toetsen, maar hier komt dat echt van het vat. Ja. En dat is heel mooi.
Ik heb in de neus ook iets snoepachtig, maar ik kan niet meer op het Nederlandse woord komen. Het is zo'n soort van marshmallow, maar zo wat rozer soms.
Van die spekken.
Ja, spekken.
Van die spekken waar ik zo een beetje chocolade rond zit. Zo.
Ja. Spekken was het. Ja.
Zijn dat niet van die... Ziet dat er niet uit als zo van die Onze Lieve Vrouwkes?
Nee, dat zijn gimaufkes.
Gimaufkes,
dat is nog iets anders.
Nee, het is anders van smaak. Het is wat meer dan een marshmallow.
Die zoete roze spekken, ik weet wat je wilt zeggen.
De spek, dat was
Ja, ik vind, het heeft een bepaalde fruitiness. Je zou bijna kunnen zeggen gedroogde cranberry of zo.
Dat kan ik me niet voorstellen, maar...
Ja, en dan vind ik, vooral... sweet aromatics, dus eigenlijk dingen die van het vat terugkomen. En dat is mooie vanilletoetsen die daarin zitten. Eik, toasted bread bijvoorbeeld. Ja.
Ik vind de kracht wel leuk dat erin zit. Dat er zo net wat meer power heeft, vind ik heel plezant.
En mooie afdronk ook. Hè.
Ja, blijft langer. De afdronk.
Ja, en heb zo dat typische wel van Jack, maar waar dat bijvoorbeeld Old Number 7. Zo completely banana had, wat dat heel typisch is, zit dat hier iets meer op de achtergrond. Maar natuurlijk merk je wel, wel steeds de typiciteit van Jack die erin zit. Maar dus kijk, Jack
dus hier,
Daniels...
Hier ga jij nu de komende maanden op pad gaan.
Ja, dat is mijn werk voor de komende maand, inderdaad.
Ja, kan erger hoor.
Wat?
het kan veel erger.
Ja, het kan inderdaad veel erger. Ik kijk er naar uit. Ja.
Voor de liefhebbers, dat is echt een rabbit hole waar je in kunt gaan. Hè? Alle verschillende uitingen van Jack Daniels.
Mm-hmm.
Ik heb zelf, denk ik, een 30-40-tal verschillende
flessen staan. Je hebt er heel veel staan op je zolderken.
Ja.
Dat klinkt heel oneerbiedig, zijn zolderken. Dat zijn, hoe moet ik dat dan noemen, Yannick? Jouw cocktailkamer, jouw whiskykamer?
Ja, noem het zoals je wilt.
Ja, Jack op een of andere manier, door de iconiciteit, zal ik maar zeggen. Het is highly collectible. En er is ook al zoveel uitgekomen qua merchandising. Dat, ik ben al in privéhuizen geweest, waar dat ik zoiets heb van... Allee, ja... Hoe kunt je hierin wonen? Is dat niet een beetje te? Maar elke muur, die... maar kijk, dat...
Zover ga ik het bij mij niet, maar ik heb wel een heel aantal leuke flessen staan. Ik heb drie van de oude decanters staan.
Mm-hmm.
Gelukkig al een jaar of 10 geleden gekocht, toen ze nog wat betaalbaar waren. Nu gaan die gemakkelijk voor €700...
Op
de tweedehandsmarkt. Ik heb ook een aantal van de gold medal flessen staan.
Ja.
Die heb ik in der tijd een vijftigtal euro betaald. Die zijn nu ook al 350 of zo. Dus ik was er op tijd bij, gelukkig. Ja.
De gold medal, wacht. Is dat zo'n langwerpige fles?
Ja, je hebt er verschillende van. Dat is,
hebben ook een gold gehad.
Ja.
En dat was dan eigenlijk...
Ja, dat is een verwijzing naar de wedstrijden waar Jack Daniels heeft meegedaan en medailles gewonnen heeft. Waar ze de gouden medaille gewonnen heeft.
Ah,
de spiritswedstrijden.
Okay. Want...
Train van Antwerpen... Brussel, Amsterdam, Londen...
Wij hebben ook een gold gehad en die was dan... wacht ze. Zoals Gentleman Jack, double mellowed en double cask.
Ja.
Dus dat was dan ook tweemaal gefilterd door maple charcoal. Dan uiteraard Virgin Oak. En dan Maplewood.
Ja.
Dus, maar Maplewood
dat zou de double gold zijn. Er was één wedstrijd waar Jack Daniels double gold had gewonnen. En ze hebben dat concept dubbel wat doorgetrokken.
Ah,
dus dat zou vermoedelijk die dan zijn.
Maar kijk, ik kan ook nog dingen bijleren. Ja, maar
staan,
er zijn zodanig veel referenties.
Er zijn er veel,
Soms krijg ik vragen van mensen van wanneer komt dan nog een keer terug? Of kunnen jullie daar nog aan geraken? Dan soms weet ik zelfs niet van, ik heb die fles nooit gezien. Of,
En ik zie nu in mijn gedachten de bar... Mijn bar thuis voor mij, en het is Red Dog Saloon en White Rabbit.
Ja, Red Dog Saloon en White Rabbit. We waren ze door elkaar aan het gooien.
Ja. It's all coming back.
En de Red Dog Saloon, dat is ergens, denk ik, een gigantische bar in Canada, denk ik.
Leuke flessen.
Hij is heel lekker, de Bonded. Ik zou iedereen aanraden om het minstens eens te proberen. Ook de mensen die vooroordelen hebben tegenover Jack Daniels.
Ja, zo zijn er wel nog een paar, maar kijk, stap voor stap. Ik doe alvast mijn best en ik zeg het is leuk om over American whiskey te babbelen, want uiteindelijk, er zijn echt al heel veel mensen die over single malt babbelen, dus ik heb wel iets anders te vertellen.
Het is ook een categorie dat mensen niet echt goed kennen.
We spreken hier heel bewust over American whiskey, omdat het geen bourbon is, hè, Jack Daniels.
Ja,
dat is Tennessee whiskey. En eigenlijk, er is nog zoiets leuk... Want aangezien dat wij Woodford Reserve doen, en ook Jack Daniels, als ik dan masterclasses geef, dan eigenlijk als mensen buiten komen, hebben zij 5 van de 6 categorieën die nu legaal bestaan in Amerika, hebben ze eigenlijk geproefd.
Mm-hmm.
En dat is uiteraard een bourbon, de straight rye, straight wheat, straight malt, en dan komen we aan Tennessee whiskey.
Mm-hmm.
Uiteraard, wat komt er daar nu nog bij, die heel nieuw is, maar die, denk ik, allicht gaat goedgekeurd worden, dat is American Single Malt.
Ja.
Mm-hmm. En Jack Daniels komt nu ook uit met een American Single Malt. Jammer genoeg, US only en travel retail only. Dus daar zit ik wel nog op te wachten. Als de podcast ooit Amerika bereikt...
Een goede excuus om een prijs te gaan.
Ze weten het. Vincent Schietse wil graag de American Single Malt van Jack Daniels.
Vincent Schietse would like to have the American... Let's do it in English, because otherwise they wouldn't understand.
Yeah.
Have the single malt in Belgium. Misschien, want we zijn al bijna
een uur bezig, denk ik. Toch nog even iets over Woodford.
Ja.
Want daar hebben we nog niet echt iets over gezegd. Hey, wat is het, het grote verschil met Jack Daniels? Of hoe,
wel.
Wacht, nee, ik ga het anders zeggen. Wat is Woodford Reserve?
Ja, wel, sowieso, we verhuizen al. Dus je moet de vlieger nemen. We gaan van Tennessee naar Kentucky. En eigenlijk, als je het bekijkt, Kentucky heeft... er zijn heel wat craft distilleries. Hè. Maar als je spreekt over de gevestigde waarden, dan zijn er uiteindelijk een tiental stokerijen die als macro-distilleries op de kaart staan. En dan heb je Woodford Reserve, die daar eigenlijk de kleinste van is. En tot op heden de meest crafted. Woodford Reserve is voor ons een merk die... die Brown-Forman gestart heeft in tijden waar dat mensen zeiden, zijn jullie gek dat je terug bourbon gaat beginnen maken? Want niemand moet dat hebben, want iedereen was imported blended scotch aan het drinken.
Welke periode spreken we nu? Wanneer is het gestart?
Uiteindelijk is Woodford Reserve een merk van 1996.
Just.
Maar op de site in Versailles, niet in Parijs, maar dan in Kentucky. We spreken over Woodford County. Daar zijn er wel sinds de jaren 1800, als we spreken over de Old Oscar Pepper Distillery. Je kunt dat trouwens, er bestaat een boek, The American History of Spirits and Dead Distillers of zoiets, Dead Master Distillers. En daar heb je op een bepaald moment een pagina met een stamboom en ziet je onderaan Oscar Pepper en James Christopher Crowe staan. En uiteindelijk dateert dat dus terug naar de jaren 1800. Dus er is altijd wel al gestookt op die site. Oscar Pepper heeft uiteindelijk aan zijn zoon Elijah Pepper de stokerij overgelaten, maar die heeft nooit gestookt. Die heeft wel een ingenieur of een chemicus, die James Christopher Crowe is eigenlijk geëmigreerd, zal ik maar zeggen, van Schotland naar Amerika. En die is eigenlijk daar 30 jaar voor hem gaan distilleren. Plus, staat ook in dat boek, het sour mash principe, die we kennen, die eigenlijk voor alle Tennessee whisky en 99% van de American whisky toegepast wordt, behalve dan de single malt, heeft dat principe daar op de stokerij van Woodford Reserve eigenlijk op punt gezet. Voor de mensen die niet weten wat sour mash is, uiteindelijk na het distilleren heb je een overblijfsel, wat dat wij een backset noemen. Die backset heeft natuurlijk een enorme zuurtegraad, omdat je overschiet met je foezelolieën en dergelijke meer. Je zaken die nooit meegaan in de, moet ik het zeggen, in de alcoholdampen. Dus die blijven achter. En die zuurtegraad, aangezien dat gisten zuurtolerant zijn, worden die eigenlijk terug toegevoegd aan de volgende batch van vergisting.
Zuurdecem-principe,
omdat andere micro-organismen kunnen daar minder goed tegen. Zo kan eigenlijk de vergisting eigenlijk goed doorgaan. Dat is het sour mash-principe. En dat is eigenlijk daaruit gevonden. Maar dus, Woodford Reserve moest wel een heel modern merk zijn. Je ziet dat ook aan de fles. Dat is geen standaard bourbon bottle. Dat is meer een flacon die aan cognac of aan luxury parfum doet denken. En uiteindelijk is dat een merk die voor ons volledig de andere kant op gaat van wat dat bourbon eigenlijk is. Ik heb daarnet gezegd, bourbon wordt gestookt in kolom. Dat is bijna zo voor alle macro-distilleries, behalve Woodford Reserve, want daar doen we triple pot distillation. Dat is uniek. Triple pot distillation. Triple pot is zeker niet de gemakkelijkste manier, maar zorgt er wel voor dat je veel nauwkeuriger kunt gaan distilleren, veel puurdere of zuiverder. Ik zei daarnet dat American whisky, de new make, dat dat nog redelijk sterk of cru kan zijn. Dat is bij Woodford Reserve wel volledig iets anders. Dus daar gaat alles echt om extra smaak, extra aroma, extra flavor, dus extra lange fermentaties, triple pot distillation. Daar gaan we nog verder gaan spelen met die toasting en die charring. Om je maar te zeggen, een standaard vat wordt 10 minuten getoast, 25 seconden gecharred, dat wordt allemaal getimed. We hebben een expressie die de double oak noemt. De double oak die wordt dan na een rijping van 4 tot 6 jaar de standaard bourbon overgeheveld naar een nieuw vat, die dan 40 minuten getoast wordt en maar 5 seconden gecharred. En daar zijn ze echt heel experimenteel. Het is ook sinds kort dat Chris Morris heeft nu de titel gekregen als master distiller emeritus. Dus die geeft zijn kennis nog door En die reisde de wereld rond om dat ook het verhaal te verkondigen van Woodford. Het is eigenlijk Elizabeth McCall, die nu master distiller is sinds dit jaar. En zij was al eigenlijk het experimentele mastermind achter... want allee, Woodford heeft natuurlijk ook een core range. Mm-hmm. En ook een master distilleries range met allemaal limited editions. Waar dat we mogelijk dit jaar ook wel gaan beginnen mee aan de slag gaan.
Veel vrouwelijke master distillers, precies bij Brown-Forman.
Ja, veel vrouwelijke master distillers. Voilà. Bij
voordeel heeft, want die kunnen dat schijnt beter ruiken en proeven. Hè?
Ja, ja, dus bij Old Forester, dat doen we niet in België, maar dat is ook een merk van bourbon die we hebben. Daar is het ook een vrouw. En ik denk, ja, Rachel Berry voor de malt is natuurlijk een vrouwelijke master blender. Voor de rest heb ik niet direct weet van nog vrouwen. Ja.
Bij Jack zijn ze allemaal mannen tot hiertoe. Hè?
Ja,
nooit een vrouw.
Alhoewel dat de assistant master distiller daar is ook een vrouw. Ja, ja. En de huidige master distiller is Chris Fletcher.
Ja.
Ja. Dus we merken wel onder Chris dat er echt wel wat, zeker in het premium segment, heel veel animo. Jammer genoeg is het lang wachten voor sommige landen totdat we alles kunnen verkrijgen.
Dat valt mij ook altijd wel op bij Amerikaanse whisky, is dat de, laten we zeggen, de iets exclusievere dingen niet naar Europa komen. Die blijven in Amerika.
Het is een gigantische markt, hè.
Ja.
Woodford ook, hè. Alles is met allocaties en naar gelang uw gewicht in de markt uiteindelijk. En ik doe trouwens binnenkort een tasting ook. Ik denk dat je uitgenodigd bent, Yannick. En jij trouwens ook, Jeroen, voor bij RAN. De Historic Barrel Entry Proof.
Ah,
ja, die gaan we daar, proeven. Maar het is wel, ik geef al aan wat dat we kunnen krijgen. Alsjeblieft, laat het maar komen, want er is echt een markt voor. Zeker ook naar cast strength of batch strength of dergelijke meer. En ik heb een keer gaan kijken in de lijst van wat ze al allemaal gedaan hebben. Ja, qua experimentele dingen. Een keer met een sweet mash werken of een keer met een 5-grain malted stout gaan werken. Om het effect van een stout bier terug te krijgen in een bourbon. Dus ja, heel experimenteel, maar heel leuke zaken.
Ja, dan zijn we weer terug bij het begin. Hè?
Ja.
Wat we straks ook al gezegd hadden. Ik ben nu even mijn draad kwijt wat ik ging zeggen.
Ik ben vooral benieuwd wat Rand er ook allemaal mee gaat doen. Was ook wel wat cocktails met Woodford. Is er al terug? Want hij zit nu in China. Hè?
Ja, is het in China. Dat heb ik gezien. Hij is daar guest shifts gaan doen. Nu, Ran heeft... ik ben nog voordat ik op vakantie ging bij hem langs geweest voor de zomerkaart. Ja, het is prachtig om te zien wat dat hij doet met onze producten. Maar met de bourbon, met de malt, met de rye, met de wheat. Hij heeft al... Ik was een van de laatste keren met het bedrijf waren we in Maas. En daar had hij de 4... referenties aangeboden met picklebacks. Moest je eerst een soort van brine of pekel...
Augurkensap eigenlijk.
Ja, pekel. En dan had hij pekel van magnolias gemaakt en heel allemaal bizarre dingen. Dat was fantastisch.
Ja, de picklebacks, dat is in Brugge een ding blijkbaar, want in Groot-Vlaanderen is dat ook heel populair.
Is dat zo? Bij Dieter.
De bar van Dieter,
Dieter is ook iemand die heel bourbon en rye-minded is. Heeft trouwens ook een heel mooi artikel, al een enkele jaren geleden, heeft mij dat doorgestuurd toen als ik hem leerde kennen, over Woodford en over Jack Daniel. Heel mooie artikelen geschreven. Ja, maar ik zeg het is een product in de cocktailwereld, daar zijn we terug mee.
Dat was wat ik wou zeggen. Dus we komen terug bij het begin, wat we er straks zeiden, van de interesse voor bourbon, voor Amerikaanse whisky, voor die producten. Is er meer en meer die openheid naar die producten, ook vanuit de klassieke whisky, Schotse single malt wereld. Die openheid is er meer en meer en ik vind dat wel fijn. En dat maakt ook dat we dit soort dingen, zoals die Unbonded, dat we nu geproefd hebben en andere exclusievere dingen ook hopelijk meer en meer gaan kunnen proeven in de toekomst.
Ja, ik hoop het ook. Ik kan het alleen maar aanmoedigen eigenlijk. Ja. En ik merk ook wel, zelf op de hardcore whiskybeurzen. Bijvoorbeeld, een van de referenties die ik nog niet vernoemd heb binnen de single barrel reeks, dat is de barrel strength.
Mm-hmm.
64,5 graden. Pure Jack Daniels. Van de twee bovenste lagen in de warehouse. Ja, daar heb ik echt al veel. Zelfs hardcore single malt drinkers die zeiden van wauw. Wauw. Ja, en dan het verbaast me dat, dat is meestal de fles die, die het eerste leeg is. Hè. En sommigen zijn aangetrokken tot van, wow, 64,5, I gotta try this. Ja. Maar anderen hebben ook zoiets van, ja, Jack Daniels, puur wanneer heb je al de kans gehad? Want zelfde Silver Select, wat dat ook een Travel Retail Exclusive is, normaal gezien, ja, die zat ook nog maar op een 54-tal graden. Maar de barrel strength is echt een... als ik masterclasses doe, iedereen is omvergeblazen dan. Ja. Dat is...
Die Silver Select is normaal gezien Travel Retail, maar als je zoekt, kunnen die wel...
Ja. Okay.
Ik ondertussen...
Travel Retail is ook een vaag concept.
Ja, Travel Retail. Dus...
Ja. Maar het is absoluut een iconisch merk. Hè. Ik kan het iedereen aanraden als je naar de Verenigde Staten gaat... ik heb een t-shirt van Jack Daniels, ik heb een petje van Jack Daniels. Doe dat aan en je wordt gegarandeerd aangeklampt door mensen die ook... Dat is zo'n iconisch merk. Dat je... Je kunt er makkelijk vrienden maken door een t-shirt van Jack Daniels aan te doen.
Ja. Dus geen t-shirt van Negroni aan doen. Maar...
ik heb dus op een festival gedaan en echt letterlijk de ene na de andere dan aan mij komt en... vrienden gemaakt. Vrienden is een groot woord, maar mensen dat je een pintje komen trakteren, gewoon omdat je een t-shirt aan hebt van een merk waar ze ook van wil zijn.
Dat is leuk dat je dat zegt, hè, Yannick, want eigenlijk zijn we ook terug in het begin, want de link tussen Jack en music is zo tight.
Ja, ja.
Als je kijkt naar alle klassieke rockbands, van de Rolling Stones tot Frank Sinatra, noem maar op... Die hebben allemaal wel een keer op de foto gestaan.
Dat viel mij ook op, inderdaad, op de website van Jack Daniels, dat ze in hun geschiedenis van Our History heel veel links naar de muziek maken.
Ja.
En wat dan echt opvalt, is dat het genre-overstijgend is.
Ja.
Dat alle genres Jack drinken.
Want wat ik bijvoorbeeld niet wist, toen als ik bij Brown-Forman begon, opeens, je gaat als sales rep aan de slag, je neemt over van de distributeur. Ja, begin maar. Oké, je begint te zoeken naar op baan. Natuurlijk denk je, Jack Nightlife, dat zal wel iets zijn, zeker. Dus je begint die mensen te contacteren. En dan, er is een bepaalde club in Sint-Niklaas, Baja Club. En dat meisje die daar werd, noemt Chloe. En die zei tegen mij van, Jack, dat is urban, hè. Dat is urban. En ik zo, urban? Ja. Dat kan toch niet? Dat heb ik nu nog nooit gehoord. En zij zo, hij zou een keer mogen langskomen op zo'n urbanavond en een keer zien wat er hier van Jack gedronken wordt. En toen begon ik dat meerdere keren te horen. En blijkbaar is de urban scene voor Jack Daniels...
Alright, dat wist ik ook niet. Ik associeer het met rock meer.
Ja,
maar
ik
heb het de laatste keer gezien op toen ik, denk ik, AC/DC ging zien.
Ja.
In Dessel.
Ja.
Stond er een hele grote Jack Daniels stand, bij wijze van spreken.
Ja, en dat is natuurlijk... Wat ook in mijn hoofd zat, dus het stereotype, metal, rock, noem maar op. Maar uiteindelijk, Jack, ik zei het, er komen daar trouwens, we gaan daar terug eigenlijk extra gaan op focussen, want waarom zouden we dat niet doen? Het is grensoverschrijdend, zoals dat je dat zegt. Dat kan gaan van DJ's, dat kan gaan naar urban, naar... Ja, trap, noem maar op, wat bestaat er allemaal tegenwoordig?
Geen idee, ik ben niet meer mee.
Ja.
Het Slagerfestival.
Het Slagerfestival, daar nu misschien net niet.
Mijn kinderen luisteren ook naar funk. Dat is niet funk, maar funk.
Funk.
Met P-H-O-N-K.
Ah, oké.
Okay. Ik vind het zelf verschrikkelijk. Maar mijn kinderen vinden het goed. Dus,
Oké. Maar kijk, dat zijn zaken... Nee, maar ik vind het leuk. Ik denk... Ja, ik denk dat er weinig merken zijn met zo'n diepe,
brede
link naar de muziekwereld toe. Dus,
over kinderen gesproken, toen ik de cocktail aan het maken was, hoorde ik Jeroen vertellen dat zijn zoon Jack heet. Mijn zoon heet Jasper. Dat is niet helemaal Jack.
Dat is ook Jack in het Engels.
Het is vernoemd naar Jack Daniels. En zijn
het is wel
geboortenaam is Jasper Newton Daniel.
Ja, inderdaad, dat klopt. Jasper Newton Daniel. Ja. Ja, dat was zijn ja.
Dus
zijn
eigenlijk
echte naam.
Zijn ons kinderen allebei...
Die heet een halve twee Jack gewoon.
Ja.
Kijk,
ja. Dat klopt. Volledig juist.
Ik denk dat we stilletjes aan de opname gaan afronden. Ik wou zeker nog één vraag stellen voordat we echt afscheid nemen. Brengt de nabije toekomst voor... We hebben al veel dingen gezegd, hè. Voor Jack, voor Woodford, voor Penneria, Glenglassau.
Of voor Vincent.
Of voor jou.
Wel... Voor mij persoonlijk zal dat zijn... Ik, dat is al waar ik mijn hele leven zit op te wachten, uiteindelijk. Ik heb altijd gezegd, als ik dat kan doen voor echt een merk die mij echt aanspreekt, brand ambassador, dan zou ik dat echt wel willen doen. Dus daar kijk ik mij volle teugen naar uit. En ik denk, ja, Brown-Forman Belgium is nog maar gestart. American Whiskey is onze core business. Dus ja, ik denk dat toch wel zeker en vast de bedoeling is om België en Luxemburg, mag ik niet vergeten, want die valt ook onder ons, om hier en daar mensen mee te krijgen op de American Whiskey Train. En vooral mensen te educeren ook, dat er naast single malt nog heel leuke zaken zijn om te gaan proeven en te gaan degusteren.
Hmm. Vind ik een mooi en nobel doel.
En een mooie afsluiter.
Wat?
En een mooie afsluiter. Misschien moeten we het vandaag eens wat korter houden.
Ja, want wij zijn heel slecht in afsluiten. Wij kunnen dat.
Ja, als er nog onderwerpen komen, ik ben iemand die ook direct weer inpikt. Dus,
Nee, we moeten echt afsluiten. Maar ja. De mensen mogen jou altijd zelf mailen en bellen.
Ja, dus, zeker en vast. En mensen zullen mij sowieso ook wel tegenkomen op whiskybeurzen en whiskyfestivals. Ja. Ik geef de uitleg altijd met plezier.
En in discotheken in Sint-Niklaas of Verwest.
Urban feestjes in Sint-Niklaas.
Jammer genoeg is dat nu mijn collega Ellen die mijn regio overgenomen heeft. Dus ik laat het feesten aan haar over. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn oude klanten verloochen. Want het is heel mooi om te zien dat heel veel mensen dagelijks met ons merk zo werken eigenlijk. Dus dat is heel leuk.
Super.
Top.
Wij gaan onze locatiesponsors nog even bedanken. Dus Jones Food Bar, dat straks al is vermeld. Merci dat we hier weer mochten zijn. En dan moeten wij alleen jou nog bedanken, Vincent, om hier aanwezig te zijn.
Het is mij heel veel plezier gedaan, Yannick en Jeroen.
En de ribjes met Jacksaus waren een aanrader hier in de Jones?
Ja, die zijn zeker heel lekker.
Ja, Jeroen, dan moeten we dat ook eens proberen.
Dan moeten we dat zeker. Volgende keer gaan we dat
niet meer
doen.
Vandaag. Maar.
Niet meer vandaag. Nee, het is een beetje te laat nu. Merci iedereen om weer te luisteren. Keep an eye out voor de volgende, want we gaan weer proberen om er eens wat meer op te nemen terug en iets korter op de bal te spelen. Maar deze was weer al een goeie om weer terug in gang te schieten, denk ik. Dus,
merci iedereen.
On that bombshell.
Bye-bye.